Ik lees u zondag 1 voor uit de Heidelbergse catechismus. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En die antwoord daarop dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heiligen geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereikbaar. We hebben verleden week met elkaar gesproken over betwist eigendomsrecht. En ik wilde vanavond deze gedachte nog een ogenblik nader met elkaar overdenken. We hebben gelet in de eerste plaats op ik was van hem. In de tweede plaats ik werd van mijzelf. In de derde plaats hij bracht mij terug. Dus ik was van hem, ik werd van mijzelf en hij bracht mij terug. Zoals u zich herinneren kunt, zijn wij eigenlijk niet verder gekomen dat ik met lichaam, niet mijn. En we hebben gelet op het lichaam. Wat wel menigmaal uit het oog verloren wordt, maar waar wij toch uit de schrift mochten bemerken dat de Heere geen zielen heeft uitverkoren, maar dat hij mensen heeft uitverkoren naar lichaam en ziel. Om die beide, namelijk die mens, wederom te herstellen in zijn gunst en zijn gemeenschap naar zijn beeld. We hebben ook gehoord dat dat nu juist ook wel een verderfelijke gedachte is, als wij in het voetspoor van de oude wijsgeren, die ook in de kerk zulk een grote plaats hebben ingenomen, zo spoedig reeds, om een tegenstelling te maken tussen lichaam en tussen ziel. Alsof het lichaam de gevangenis waren, waarin de edele ziel besloten was. Zo is het niet. Ook niet als spreekt Franciscus van Assisi over, als hij het over zijn lichaam heeft, over broeder Ezel. Want zo is het niet. Nee, de ziel kan niet tot het lichaam zeggen, broeder Ezel. Want als er een ezel is, dan zijn wij het zoals we zijn. Ziel en lichaam beide. Hier op aarde kan de ziel zonder het lichaam niet. En het lichaam zonder de ziel niet. En dat er een scheiding is gekomen tussen lichaam en ziel, dat is vanwege die andere weg die wij gekozen hebben. Maar van het begin is het al zo niet geweest. God heeft lichaam en ziel samengevoegd. En we hebben tenslotte bemerkt uit het boek van Job dat hij door het allerheiligst geloof deze wetenschap deelachtig mocht zijn. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als de wormen na dit mijn vlees en huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Waarom de apostel ook zegt, die onze vernederde lichamen gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Het wordt wel in verderfelijkheid en in oneer neergelegd in de schoot der aarde. Maar al zijn gunstgenoten wordt ook naar het lichaam in onverderfelijkheid opgewekt tot heerlijkheid. En dan gaat onderwijzer verder, daar komen wij niet verder op terug. Want de grondslag is ons gegeven dat ik met lichaam, dat wanneer Maria of de vrouwen uitgaan om het graf te bezien, met specerijen om hem te zalven zijn lichaam, dat zij ontwaren dat de steen van het graf is afgewendeld. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, dat is in hem vervuld. Maar er staat iets meer, er staat dat ik met lichaam en ziel. We hebben de twee eerste gedachten al reeds behandeld met elkander. Ik was van hem, ik werd van mijzelf. Dus hij wilde hoofdzakelijk terugdenken aan de wederbarende en terugbrengende genade God, waarin dit eerste antwoord ons inleidt. Dat ik met lichaam en ziel staat er, de ziel niet te vergeten. Want hij is een dwaas die denkt dat een mens vlees een lichaam is zonder meer. Hoewel ook in deze verlichte tijd van wetenschap een dokter smalend zegt, ik heb al zoveel mensen geopereerd, maar ik heb nog nooit een ziel gevonden. Ach, en al zegt de wetenschap dat onze ziel niet anders is dan onze hersenen. De cellen in onze hersenen, dat onze ziel is. Wat doet het ter zake? Wat hebben wij daarvoor belang bij? Wat zegt het allemaal? De dwaas zegt toch in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Ze maken het gruwelijk. Maar wij verstaan, zegt de apostel, door het geloof, dat God niet alleen de wereld overlang geschapen heeft, maar dat hij ook de mens geschapen heeft. Ziel en lichaam. Of, naar de volgorde in het paradijs, lichaam en ziel. Dat het geestelijke was niet eerst, natuurlijke. De Heer schiep, formeerde eerst de mens, blies daarna zijn geest in hem. En daarom is het allemaal onzin, allemaal rarigheid. En ik zeg wel eens, wanneer je tegen een varken zegt, over een uur word je doodgeschoten, dan vertrekt het beest geen spier op zijn gezicht. Hoogstens als hij in het abattoir komt, ruikt hij bloed. Waarom? Omdat zo'n beest geen ziel heeft. Kun je zeggen, hersenen. Wat zijn hersenen? Wat zijn nu hersenen? Wat zijn hersenen als het leven er niet is? Maar het is aan alles duidelijk tastbaar dat de mens een andere geest des levens heeft dan de geest der dieren. Een andere geest. Maar als je tegen een mens zegt, al zegt hij dan een ziel, wat bespottelijk. Je zegt tegen een mens over een uur word je doodgeschoten of opgehangen, dan loopt het zweet met stralen zo over zijn hoofd van benauwdheid. Je zou toch zeggen, man, waar maak je zo druk over? Eén ogenblikje maar en het is gebeurd. Oh, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het ons openbaar. Zelfs de blinde heidenen, die weten dat nog. Maar daar ziet ge dat in het laatste der dagen God overgeeft in de hardigheid des harten en in de verwerping van zijn woord. Zo is het met ons niet. Wanneer de Heer door zijn woordheerschappij gaat voeren, dan zal de Heer al die verkeerde, godslastelijke gedachten, zal hij teniet maken. Want de Heer die zal klaarlijk in onze levens bevestigen dan, dat zijn woord de waarheid is. De Heer Jezus heeft zo duidelijk gesproken. Mijn vrienden, ik zeg u vrees niet, die het lichaam alleen kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Wat kan de mens? Hij kan het lichaam doden. Hij kan de mens het leven beroven, zou je zo zeggen. Maar dan houdt ook alles op, want de onstoffelijke geest kan niet gevangen en gedood worden door de mens. Die macht heeft de mens niet. Dit is onmogelijk. Maar zegt hij, ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Die ziel, die lichaam, die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is God. Die heeft alle macht om naar lichaam en ziel te behouden of te verderven. Wanneer nu de Heer in zijn eeuwige raad gedachten des vredes geopenbaard heeft, dan heeft hij die gedachten des vredes zo geopenbaard, dat hij niet lichamen, maar mensen, naar lichaam en ziel zalig zou maken. Opdat wij afgemaald zouden worden van de verderfelijke gedachten van Epicureinen en anderen meer, die maken van de buik hun God en zeggen: man dood, paard dood, alles dood. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven wij. En dat wij zouden beseffen dat het leven meer is dan het lichaam. Al wordt hier het lichaam het eerst genoemd. Om onze overgeestelijkheid in te perken. Toch, het leven is meer dan het lichaam. De ziel is meer dan het lichaam. De Heer heeft het lichaam uit het stof der aarde samengevoegd. Maar de ziel heeft hij der mensenkinderen ingeblazen. De ziel, waarover zoveel gedacht en geschreven is, proefschriften zelfs, waarmee wij elkander niet zullen vermoeien, maar toch daaruit alleen maar noemen dat de ziel is een onstoffelijke geest, die op zichzelf aangemerkt niet onsterfelijk is, maar die van God de onsterfelijkheid heeft ontvangen. Alleen God de Heere is de onsterfelijke die een eeuwig licht bewoont, daarbuiten niet. Maar hij heeft na zijn bepaalde raad en voorkennis de ziel des mensen voor een eeuwigheid geschapen. Hij heeft die ziel dus onsterfelijkheid verleend. Zowel de zielen dergenen die behouden zullen worden als de zielen dergenen die verloren zijn of gaan. De ziel is van God geschapen door de adem zijns woord, zijns mond, door het woord zijner kracht. De ziel is niet zoals sommige dromen een vonk van Gods adem, in die zin alsof onze ziel een deel ware van het goddelijke wezen. Dan zou de mens goddelijk zijn en in die zin zijn wij het wezen God niet deelachtig. Wij zijn van God geschapen, wel naar zijn beeld. Maar wij zijn geen goden. Dat ik met lichaam en ziel, we hebben gehoord wat het betekent van ons zelf te zijn. U hebt de schrijnende tegenstelling gehoord. Gij hebt de mens horen zingen, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En daar tegenover, ziel, gij hebt vele goederen. Gij hebt overvloed. Wat zult gij doen? Schuren bouwen en vergroten en uw goederen opslaan. Van uw rust en vrijheid genieten. Wees vrolijk, eet en drink. Dat is van mijzelf te zijn. Dat is uit Adam te leven. Dat is zoals wij geboren worden op de aarde, vervreemd van God, zijn beeld missende. De allerarmste te zijn en toch de inbeeldingen des harten te boven gaande. Ziel, gij hebt vele goederen en we hebben niets. We hebben niets. Dan komt het woord van God. Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Het is opeens afgelopen. Morgen blijven de ramen dicht. De luiken blijven voorzitten. De mensen denken nog niet veel. Uitslapen, hij kan ervan genieten. Hij hoeft zich zo druk niet meer te maken. Maar als het later wordt, dan beginnen ze toch een beetje ongerust te worden. En als het nog langer duurt, dan gaan ze naar binnen. De deur wordt geopend. En daar zien ze hem liggen. Gij dwaas. Gij dwaas. De papieren met de rekeningen liggen nog op de tafel. De plannen en de tekeningetjes die hij gemaakt heeft voor de vergrote schuren liggen erbij. Daar ligt hij niet. De mens die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Wat een dwaze weg. Ziel, zei hij. Ja, gewisselijk, hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent. En zij u loven, omdat gij uzelf wel doet. Nochtans zal ze komen tot het geslacht haar vader. In eeuwigheid zal zij het licht niet zien. Vreselijk. De Heer hangt er een sluier voor. Wij zien het niet. Als we toch eens konden zien dat iedere hartslag van ons zoveel zielen het lichaam ontvlieden en van ons genomen worden. Zoveel die dan naar het eeuwig huis zijn gegaan, de plaats van de eeuwige bestemming. Een mens die sterft en de geest geeft, waar is hij dan? Voor een boom als hij afgehouden wordt, is nog verwachting dat hij van de reuk der wateren zal uitspruiten en een nieuwe tak zal maken. Maar de mens, daarvan geldt waar de boom valt, daar zal hij eeuwig wezen. Daar is geen terugkeer meer. O, zie nu eens, dat zal de Heidelberger ons nu voor willen houden. In de hele catechismus, dat goddelijke doeleinde, dat ik met lichaam en ziel, maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen. Hij zal mij aannemen. Dat is de tegenstelling. Dat ik met ziel in leven en sterven niet van mijzelf ben. Dat is onuitsprekelijk groot. Om niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Geheel en al. Het eigendom te zijn, teruggebracht te worden naar de Heere en zijn gemeenschap. En ook straks teruggebracht te worden naar een verheerlijkt lichaam, om hem eeuwig te prijzen, dat ik met lichaam en ziel, ach, het geestelijke behoort bij het leven der ziel. Een lichaam zonder meer kan niet denken. Een lichaam zonder ziel kan niet zondigen. Een lichaam zonder ziel is stof en as. Maar de ziel is van God ingeschapen. Dat is het centrum des levens. Dat wordt genoemd in het Oude Testament de ziel, het leven of het hart des mensen. Die ziel, die nu door de Heere bearbeid wordt, daar gaat hij aanvangende in de waarachtige wedergeboorte, gaat hij deze les leren, niet van mezelf, teruggebracht te worden. De Heere gaat leren, door zijn wederbarende genade, dat ziel verloren, alles verloren is. mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zo haast zeg, die door de Heere wederom geboren wordt, die weten dat zij een ziel hebben, de levende, die weten dat ze sterven zullen, de doden weten niet bedouw. Wanneer nu de Heilige Geest ons onderwijst en uit de slaap doet opwaken, dan ervaren wij door de verborgen werking des Geestes dat wij zo ongelukkig zijn. We kunnen ons leven, ons hart, onze ziel niet meer kwijt. Die mist de gemeenschap met God het grote doel. Dat leert ook alleen bekennen, bewaar mijn ziel en red mij. Dat leert alleen vragen om ontferming. Dat leert alleen dat wij onze ziel verloren hebben. En dat wij onze ziel in het leven niet meer kunnen houden. Ach, dat is alles in de ziel des mensen. Die ziel die ontdaan is van het beeld van God. Die nu een duistere geest geworden is. Waar de Heidelberger in het stuk der bekering nog nader op zal wijzen. Nu slechts een enkele gedachte daaruit. Die ziel. Daarvan geldt dat de Heere verlossen zal. De ziel zijner ellendige, zijner knechten. Niet alleen het lichaam, nee. Het lichaam kan hij naar zijn wijze raad nog overgeven tot de dood. En dat doet hij ook. Vele zullen er door het vijand zwaar sterven. Vele, ja, alle, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf? Dat wil daar zeggen, wie redt zijn leven van het graf? Wie kan er buiten het graf om? Ach, dat is onzerzijds onmogelijk. Maar nu heeft de Heer het erop aangelegd, om al wordt het lichaam gedood naar het vlees, nochtans de ziel te behouden. Hij behoudt het lichaam in haar verderfelijkheid, in haar stof. Maar hij behoudt de ziel naar haar eeuwige waarde. Die houdt hij vast. Niemand heeft de macht en de kracht om de ziel te nemen. Ach. Dat is nu de grote genade van de ontfermer. Daar staat het woord des Heeren vol mee aangaande de ziel. Daarvan zingt de kerk, wat buigt gij neder, o mijn ziel. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht. En mijn God, dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar zijn eigendom ben. Ja, dat mag voor alle mensen gelden. De verlossing onzer zielen is te kostelijk, dan dat we met goud of met zilver onze ziel zouden kunnen bevrijden van het rechtvaardig oordeel God. De verlossing onze ziel is te kostelijk. Er kan niet aan betaald worden door ons. Maar van de borg en middelaar, van God, daarvan staat geschreven, die onze ziel in het leven stelt. Gij hebt mijn voeten gericht op de weg. Gij hebt mijn voeten van aanstoot bevrijd. Mijn ogen van tranen. mijn ziel van het verderf. O, hoe groot is het dat ik met lichaam en ziel niet mijn bent, maar dat hij naar zijn eeuwig welbehagen verloren zielen in het leven stelt, zodat de kerk leert zingen, o Heere, gij hebt mijn ziel gered. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, zodat de kerk in zichzelf dood zijnde leert betuigen, gun leven naar mijn ziel. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven, want uw rechten zijn goed. O, daarom zie eens, dat is nu het werk van God, slechts aangestipt. Hij brengt terug, niet alleen verloren lichamen, maar verloren zielen, verloren mensen, die brengt hij terug uit de duisternis tot zijn licht. Zodat hij de zielen kent van al zijn ellendigen en ze terugbrengt naar zijn gemeenschap. Hij geeft deze losgeslagen zielen een anker der hoop in het binnenste heiligdom. En hij wordt zelf de herder en opziener over hun zielen genoemd. Dat ik met lichaam en ziel. Ja, we hebben gehoord, de steen was van het graf af. Het lichaam kwam eruit, verenigd met haar ziel. Maar de ziel dan, die had hij bevolen in de handen zijn vader. Die werd tot God genomen in heerlijkheid, toen hij ze beval in de handen God. Maar het was diezelfde ziel die onze dood en onze doem in zichzelf heeft opgenomen. Zodat hij kon zeggen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dat doet hij, opdat de zielen voor zijn aangezicht niet overstelpt zouden worden, maar dat ze in de hoogte de aanvechtingen zouden bedenken dat ik met lichaam en ziel niet van mijzelf ben, maar dat hij de ziel bevrijd heeft van de dood door die ganse dood op zijn ziel te laden. Waarlijk, om onze overtreding is hij verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Wie nu zijn ziel vindt, die zal dezelfde verliezen. Die zijn ziel zelf vindt. Voor wie de ziel de kern is van het leven, het eigen leven, die haar in het leven houdt, die de ziel in het leven houdt. Die zijn ziel krampachtig vasthoudt in het eigen werk, in het eigen gareel, in het eigen huis. Die zijn ziel omringt en versiert. Ja, al zou hij het huis met bezemen keren, die zal dezelfde verliezen. Die om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus zijn eigen ziel vasthoudt. Die zijn eigen ziel onder zijn eigen hoede neemt. Die zijn eigen mast overboord wil zeilen. Die zal het verliezen. Maar die zijn ziel zal verliezen om mijnentwil, zegt hij. Die zal dezelfde vinden. Dat wil zeggen, die om die dierbare borg en middelaar moet bekennen.
Ik kan mijn ziel het leven niet meer behouden. Ik behoor niet tot het vrome zaad van die op u betrouwen. Maar ik ben een onreine, een verderfelijke. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Die de zeggenschap over de ziel verliest. Wiens mond gesnoerd is dat hij eigen baas en eigen meester is. Niemands knecht. Die door de geest ziet hoe zijn ziel versterft en verkwijnt. Buiten God. En die misschien allerlei dingen geprobeerd heeft om de ziel het leven te behouden. Maar die haar los moet laten, omdat de Zoon God eraan komt, die tot de dood bedroefd is geweest. En die zo ongelukkig is, dat hij zegt, o Heere God, ik kan eerder sterren van de hemel plukken, dan mijn ziel in uw handen bevelen. De ziel die onrustig is. Die zijn ziel het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Die zullen voor hem knielen. En voor hem leven. Die zullen mogen leren dat ik met lichaam en ziel niet van mezelf ben. Ik kan de harp der ziel niet spannen. De snaren der ziel niet spannen. Ik kan niet geestelijk zijn. Daar ik vleeselijk ben. Ik vermag ganselijk niet. Niet te leven en niet te sterven. Ik heb geen kracht in die zin. Ik kan niet zeggen, o mijn ziel. Want mijn ziel is een uitgebrande haard. Maar dat is nu het recht roostrijken. Dat ik met lichaam en ziel, dat leert mijn ziel, u achteraan te kleven. Hun leven aan mijn ziel. Dan loopt mijn mond uw trouwe hulp, die mij in recht weegt. Daar hangt het van God. Ziel en zaligheid en lichaam, het hangt in de handen van de levende God. Hij is het die de snaren spant. Hij is het die de zielen niet overstelpen laat. Maar die betuigt dat hij de ziel zijner gunstgenoten van licht en geweld zal bevrijden. Hij is de eigenaar dan van de ziel. Omdat hij zijn ziel heeft overgegeven in de dood. Dat is nu een recht afsnijdende, maar ook troostrijke leer. Dat ik niet van mijzelf, maar van hem ben. Want dat snijdt al ons eigen werk en eigen maaksel. Zielen hangen en lichaam hangen, het snijdt het alles af. En het leert ons, de grote herder en opziener onze zielen. Die alleen is een rechter die het beslist. Die als aller oppervolg, deze verneder, die sprook. Wanneer hij tot de ziel van vrede spreekt. Wanneer hij zegt, ik houd u vast, ik heb u lief. Dan zal niets dat er niet kunnen maken. Maar indien hij de ziel overgeeft en verderven. Zal niets die ziel tegen kunnen houden. Troostrijk. Voor ongelukkigen die zeggen. Wat heb ik in mijn ziel? Hoe is het met mijn zielenleven? Ach. Stem het maar vrij uit toe voor de Heer. Dat het niets is. Dat gij wat u zelf aanbelangt niet anders kunt dan alles verkeerd doen en bederven. Maar noem dan eens wat uit het zielenleven van die dierbare borg en middelaar. En zeg er dan bij, o geest der waarheid, wanneer gij uit dat zielenleven, mijn arme ziel, bedient, dan zingt hij, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Vrees niet, vrienden, zegt de Heere, die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Vrees veel meer hem, die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan verderven in de hel. Waar is Paulus ziel en Petrus? Hun lichaam is gedood. Ze zijn omgebracht. Ze hebben in schaapvellen gewandeld, welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Aller afschrapsel, in zulke tijd hebben zij gewandeld. Maar de overste leids van een herder hunner zielen, al werd dan ook het lichaam gedood, eze zult gij met mij in het paradijs zijn. Daarom verwerpen wij ook de zielenslaap. Boeken van Dominique Kelder in de zin van sterven en dan, het kan ons niet bekoren. Daar is geen zielenpakhuis en geen zielenslaap. Maar daar is voor zijn ellendigen van zonde aan opgenomen was het in zijn heerlijkheid. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn. In het leven, ja, dat betekent tussen de wieg en het graf. In het leven, wat betekent dat? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In het leven, wat betekent? Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar intussen kan de zon wel een gat in de grond branden. En het water uit de zakken opgeraakt zijn. En de spijze te niet gedaan. En dat ze aanmächtig ter neder vallen. Dat is in het leven. In het leven. Dat wil zeggen aan alles onderworpen naar het zichtbare. Engelen weg, wedervaardige, rechtvaardige en de goddeloze. Het leed, alle onderdrukking die onder de zon geschiet. Blijde dagen en droeve dagen, voorspoed en tegenspoed. Gezondheid, maar ook krankheid. Het leed. Dat leven wat zo doorgaat hier, ook voor de getrooste zondaar wiens weg hier genoemd was, dat is dit leven, dat niet anders is dan een gestadige dood. Het leven met al zijn verborgen verdrietelijkheden. Het leven zoals het zich openbaart, dat wij het niet weten. Wij kunnen niet in de toekomst zien, zoals het zich afwikkelt naar Gods wijze raad. Het leven waar zoveel in is, dat bedekt en verborgen is, dat door God in het licht gebracht wordt. Uw leven, mijn leven, wat is het? Wat is ons leven? Wij vliegen daarheen. Gij doet ons smelten door middel onze ongerechtigheden, zegt Mozes. Ach, wat zegt hij daarvan? Als een droom gaat het voorbij. Als het gras dat in de morgenstop bloeit en 's avonds in de oven wordt geworpen. Dat is het leven. Onze heimelijke zonde stelt in het licht. van uw aangezicht. Gij verbrijzelt de mensenkinderen. Hij zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Bleef. En die grote vraag, wie kent de sterkte uw storms en uw verbondenheid, nadat gij te vrezen zijt, u, Heer Jezus, alleen daarom dat ik met lichaam en ziel beide in het leven. In het leven. Let wel op, wanneer de Heer ons niet ten eigendom heeft verkoren in het leven en geroepen uit de duisternis tot zijn licht. Hij is geen God der doden. In stille graf is alles voorbij. Nee, denk niet, ach, het leven. Laat mij mijn leven, maar als ik straks oud geworden ben en ik zou sterven, dat ik dan mogen geloven zijn eigendom te zijn. Wat zijn er zoveel duizenden die de kwade dag ver weg stellen? En dat het woord vervuld werd, dan zullen ze mij vroeg zoeken. En ze zullen me niet vinden. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Omdat ze al mijn raad achter hun rug geworpen hebben. En mijn bestraffing verworpen. Zal ik ook lachen wanneer hun vrede komt. En spotten wanneer hun verderf daar. Vreselijk. Het leven. Het leven. Dat is het leven van nu. Wat morgen dood kan doen. Heden rood, morgen dood. Wat zo snel beëindigd kan zijn. Ook voor jonge mensen en kinderen. Ook voor hen. Het leven dat zo ongrijpbaar is. Dat ons zo tussen de vingeren vandaan glijdt. Beide in leven. Ach, geliefde. Het is een licht van de vast der duisternis die zegt eind. Alles goed. Het is een licht. De Heer kan dat wel. Daar gaat het niet over. Maar de schrift leert. Begint niet. Dat goddelijke werk. Waar hij zijn voetstap zet. Waar hij eeuwige liefde openbaart. Daar zal het einde niet kunnen gaan. Beide in het leven. Wat gebeurde toch ontzettend vele. Dat je in het leven elkaar hebt leren kennen als onverschillige verwerpers. Van God en zijn dierbaar woord en zijn heilig sacrament. En dan opeens dan lees je het in de krant. In de volle zekerheid. Of ging rustig van ons heen. Met een vers en een psalm erbij. Dat is nu de mens eigen. Om de kaart van zijn leven aan de duivel te geven. En de Heer met de stank op te steken. Zo is Adam nu. Zo zijn wij. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat ik de zaligheid, de behoudenis, het eigendom van een ander te zijn. Niet zie op de lange baan als ik straks dood ga. Dat kan ook nog houden gebedje doen. En dat ik dan zo nog thuis kan komen. Nee. Nee, het leven. Dat wil zeggen, wanneer wij met een stapel boterhammen voor ons neus zitten. Wanneer we nog jong en sterk zijn naar onze maatstaven. In uw verkeringstijd. In uw prille huwelijk. In uw gezin. In het leven. Dan. Ach, de Heer zegt, ik heb er een walg van. Dat gij uw ziel een dag kwelt. En uw hoofd buigt als een biezen. Krom als een. Kan me niet behagen, zegt de Heer. Zo bedoel ik het niet. Maar die innerlijke overtuiging des geestes in de ziel. die te midden van dat leven wat zijn gang gaat, wat doorgaat, door God zo gegeven, een vader geboren wordt. Heere, zeg gij tot mij ziel, ik ben uw heil. O, ontferm u mijne, geef mij dat ik u mogen kennen, dat ik bekleed mogen zijn met uw kleed. Dat is zo nodig, niet alleen in het sterven, maar in het leven. Daarvan zegt Hiskia immers, bij deze dingen leeft men, en is het leven des geestes. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven. Dat is twee sterren. Sterren. Hoeven niet te vergeestelijken hier. Nee, hier omspant het echt de gang van de zondaar van wieg tot het einde. Hier op aarde het einde. Het goddelijke begin. In leven en sterven. De waar. In deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. Hij sliep. Voor hem kwam het erop aan. Want hij hield zijn ziel in het leven, die dwaas. Ziel, gij hebt vele goederen. Dan komt het er ook op aan. Dan komt het erop aan of dat het waar is. Het zij dan dat wij waken. Zij dan dat wij slapen. We zijn des Heren. Als je voor je eigen ziel moet zorgen, dan ben je voor de buiten. Er zijn er wel meer van Gods volk die nooit meer wakker geworden zijn. In het sterren. Die zijn naar huis gegaan. Zonder meer. Want het deed er in die zin niet meer toe. Of ze nog weinig spraken of veel. Of dat ze een hartverlamming kreeg of iets anders. Dat is punt 2. Maar als je het leven zelf hebt. De goederen en alles. Dan geldt die niet heeft. Van wie zal genomen worden ook wat hij heeft. In leven en in sterven, dan moet je alles geven. En je hebt niets, de verlossing der ziel en voor het lichaam is te kostelijk. Dan blijft er niets anders over dan verzinken. Maar hier, let eens op, hij bracht mij terug. Een ander eigendom, met lichaam in het leven en sterven. Het zij dan dat wij leven. Het zij dan dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Dat is onuitsprekelijk. Het zij dan dat we leven. Het zij dan dat we sterven. Ze zijn des Heren. Niemand leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Na de dood is het leven mij bereid, zegt de man. Hij neemt mij op in zijn heerlijkheid. Die in de Zoon God gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Sterft hij dan niet? Hij sterft wel. Van Adam staat toch ook geschreven en zoveel meerdere. En hij stierf. En hij stierf. Maar dat was de buitenkant. Daar keken wij naar. Ziel en lichaam. Die mens. Die ging te niet. Maar David en Jacob en Adam. Die wachten op godzaligheid. Godzaligheid. Daar gingen ze heen. Die zien de dood niet. Nu ja. Ze kunnen het heel bang hebben. En angstig. Als de aardse tabernakel verbroken wordt, dat kan best. Als gij uw aangezicht verbergde, toen wierd ik verschrikt, zegt David. Maar dat doet ook niet meer ter zake. Zij zullen de dood niet zien. Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat wil zeggen, die deel heeft aan de wederbarende kracht des geestes. Die zal van de tweede, dat is de enige dood, niet beschadigd worden. Hij zal hem zelfs niet zien. Christus heeft ze voor hem gezien. Christus heeft die dood voor hen ontleden. Daarom in leven en sterven, als wij het alles moeten verliezen en het alles los moeten laten, en de omstanders naar die arme zondaar kijken, als hun handen rusteloos aan de dekens plukken, teken van de dood, die werkt. Dan, ja dan, dat ik beide in het leven en sterven niet van mezelf ben. Er is geen kwaad meer bij. En de bedelaar stierf. En hij werd van de engelen gedragen in Abraham's schoot. Hij was zo God gekend en bemind. De rijke stierf ook. En hij sloeg zijn oog op in de pijn. Alzo is het die mens die rijk is in zichzelf en niet rijk is in God. Kom voor met een enkel woord eindige zingen. Uit 119e psalm het 55ste vers. Psalm 119 vers 55. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Ik verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. Ze blijft mijn doel. En schoon een boze schaar mij strikken heeft gelegd door licht en logen, ben ik van uw bevelen hier en daar niet afgedwaald, nog tot hun kwaad bewogen. 119 vers 55. Zo zijn wij dan of van onszelf, dat wil zeggen van de vorst der duisternis, de leugenaar van de begin, of van een ander. En die ander wordt ons genoemd. Dan gaan wij ditmaal mee naar onze huizen, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Ach, hoe groot is dat, dat er geschreven staat, als het doeleinde waarin alle werken God, ook geleerd door de Heidelberger, de zondaar heen zullen leiden, naar die kennis van zijn Zoon. Maar mijn getrouw, dat is een troost voor alle ontrouw. Dat onze ontrouw zijn trouw niet maakt, getrouw. Dat is net de zaligheid van de kerk. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Getrouw, dat wil zeggen, hij is niet alleen sterk, maar hij houdt er zijn hand aan. Waar de bruid zo menigmaal het pas verloren heeft en moet zeggen, zoek uw knecht. Ik dwaal wel van vele omwegen, ja als een schaap in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Getrouw. Dat is zulk een deugd en eigenschap van de drie-enige God. Geopenbaard in de Heer Jezus Christus zijn trouw. Dat slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heiland heeft. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Want het woord God is niet uitgevallen, zegt de apostel. Al zijn velen verloren. Want ik ben zelf ook een Israëliet, zegt hij. Hij is toch ook behouden? God is getrouw. De Heer Jezus is een getrouwe zaligmaker. Dat wil de Heidelberger bij deze sleutelvraag en antwoord de zondaar al inscherpen. Dat hij te doen heeft, niet met een aardse redder, die ons de helpende hand uitsteekt en dan weer weggaat. maar een getrouwe zaligmaker, die nooit zal begeven, die nooit zal beschamen, die nooit zichzelf kan veranderen, die geen man is dat hij liegen zou, of een mensenkind dat het hem berouwen zou. Een getrouw zalig maken. Mijn getrouwe, zegt hij. Dat is een zeer troostrijke overdenking. Wanneer wij door de Heilige Geest ontdekt worden en zien op alle ontrouw, op alle afdwalingen. Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Dat is een rechte troost. Wanneer wij bekennen dat wij na alle ontvangen genade zoveel kwaad nog doen, dat het genoeg is om ons eeuwig te verwerken. Maar dat dat nu niet kan. Dat de Heere getrouw blijft, die ik lief gehad heb, heb ik lief gehad tot het einde. Keer wezen, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Waarin is hij getrouwd? In het zalig maken. In het ruimte maken. In het verlossen. In het redden. In het bemoedigen. In het vertroosten. In het ontdekken. Hij is een getrouwe zalig maken. Zalig wil zeggen, hij maakt gelukkig. Hij herstelt de betrekking tussen de Heer en tussen onze zielen. Hij is de middelaar God en der mensen die getrouw is. Zeg, hebt gij wel eens in het evangelie iets kunnen vinden waaruit zijn ontrouw gebleken is? Je kunt wel veel vinden waarin onze ontrouw gebleken is. O ja, genoeg. Gods woord is er vervuld mee. Maar kunt ge iets zeggen? De Heere zegt, betuig tegen mij, Israël. Wat heb ge tegen mij te zeggen? Hij is zo getrouw geweest. Hij bleef getrouwd tot in de dood. Zelfs toen de lasteringen zijn ziel doorsneden. Ik ken de mens niet. Toen bleef hij trouw aan zijn liefde. En hij zag Petrus aan. En hij naar buiten gaande. Weende bitter. Getrouwe zalig maken. Waar hij begint zalig te maken. Daar zal hij eeuwig zalig maken. Daar geeft hij het nooit op. Daar zegt hij, nooit zal ik mijn gevangenen begeven. Maar zij zullen aankomen om mijn gerechtigheid te verkondigen. Getrouw. Wordt de Heer Jezus het dan nooit zat? Een moeder zou haar zuigeling kunnen vergeten. Een vader zou boos kunnen worden en zeggen, nou alweer, als nu niet uit is met dat gezeur. Hij zou in drift zijn mond harde taal kunnen doen ontglippen. Zou mogelijk zijn. Maar hij zegt, ik zal u niet vergeten. Hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zal ik u maken als Adama en Zeboïm die ik heb omgekeerd? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Getrouwd. Hij zal uit Babel doen wederkomen. En de murmureerders zullen de lering aannemen. Getrouwe zaligmaker, Jezus. Hij zult zijn naam heten, Jezus. Eer hij in het lichaam ontvangen was, werd de naam bekendgemaakt. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, getrouw tot in de dood. Zijn naam is Jezus, dat is voor de arme en ellendige. Ik hoop voor u, voor degene die zijn dood mochten verkondigen, hun ontrouw beleidende, zijn trouw verheffen, dat ook uw nabetrachting mag lezen. Getrouwe zaligmaker, Jezus, waar wij zo menigmaal van lezen, en Jezus van daar voortgaande kwam in de delen van Galilea. Hoe hij als zaligmaker is voortgegaan om te redden uit het verderf. Van hem zegt de apostel, waar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Jezus, dat doet het hart van de zondaar bewegen. Zijn volk sneller slaan. Dat doet het hart van de jongen of van het meisje, waar de Heere zijn werk in begonnen is. Ach, dat brengt het hart in beroering. Het noemen van de naam doet iets. Door de Heilige Geest in het hart, die naam zo heilig, groot en goed. Die naam Jezus. Dat zal straks ook in de uren van het sterven de peling zijn. Waarop zij hun hoofd zullen nederleggen. Jezus, die gekruisigd is, maar ook opgestaan is. Die ook aan de rechterhand op is. Die ook voor ons is. Eigendom te zijn van die getrouwe Heer Jezus, dat betekent, wie zou nu beschuldigingen in kunnen brengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand God is, die ook voor ons is, Jezus Christus. Dat is zaligmaker, gezalfd, van de Vader gezalfd. We hebben niemand nodig. We hoeven niet te zijn van Maria en van Petrus. We hoeven niet te zijn aan de grote mannen deze wereld. Nee, in hun licht hoeven wij ons niet te verblijden. Hun lampen gingen uit en wij gaan met hen uit. Christus, dat wil zeggen de Messias, de voor eeuwig beloofde, de aan de Vader beloofde. Dat is Gods eigen zoon, die van den Vader verordineerd is om te zijn, hun hoogste profeet, enige hoge priester en enige koning. Dat is zijn ambtsnaam. Hij is niet zomaar iemand, maar hij komt uit het hart des Vaders, door zijn woord en geest, tot de harten zijner ellendigen. Christus eigen ben, eigendom van zulk eeuwen te zijn. Hoe? Dat hopen wij nog zo de Heer in het geest te zijn, de tijd met elkander te overdenken. Hoe? Hier ligt het woord reeds. Die met zijn dierbaar bloed eigen te zijn van zulk ene die zijn leven niet lief gehad heeft, maar overgegeven. Nu dan kan ik niet anders zeggen, hoe zalig is het volk dat het geklank kent. Het volk wiens God de Heer is. Zij zullen wandelen in het licht van zijn aanschijn. Al gingen zij door duistere dalen van doodgevaar bekommerd. Al zou hier op deze aarde hun weg vol tegenheden zijn of voorspoed, doet niet meer ter zake. Die hij lief heeft gehad, die heeft hij lief tot het einde. Welke ramp hem mogen doen beven en zij bewegen. Hij blijft getrouwd. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij houdt ze vast. Broeder, zegt de apostel, ik acht niet dat ik zelf heb gegrepen. Maar waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben, hij is het. Nu, gij die des Heeren dood mocht verkondigen, daar hebt gij nu in betuigd dat het hem alles gekost heeft. Alles gekost. Moet ge dan niet zeggen, Heere, nu kan er geen traan en geen zucht, geen gebed van mij meer bij. In de weegschaal van uw goddelijke gerechtigheid is het alles te kort. Eén ding is genoeg. Dat is het werk van die dierbare Zoon des Vaders. Houd goede moed, want uw ogen zullen hem zien. Ja, hier door geloof, hier ten dele, maar al dan van aangezicht tot aangezicht. Hoe lang de reis nog duurt, dat weet niemand van ons, maar het is maar een korte spanne tijd. Eer wij iets weten, zijn wij er niet meer. Dan komt voor ons het einde. Wat zal het dan zijn? Met hem in zaligheid verenigd, die drinkbeker nieuw te drinken in zijn koninkrijk. Nu is er een glimlach des geloofs en een traan van verdriet. Omdat wij ons met zulke ijver niet begeven als hij waardig is, zijn hier nog de gebrokenen, de verbroken verhoudingen, de verdeelde harten. Hier is het nog verenigd, mijn hart, tot de vrezen van uw naam. Daarom is het bijna altijd vreugde, vermengd met droefheid. Maar daar neemt deze schaduw van droefheid een einde, want zij zullen niet meer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd zijn met zijn goddelijk been. Ze zullen niet meer terugdenken aan de dagen die voorbij gingen. Dagen die genoeg hadden aan hun eigen kwaad. Het wantrouwen en het ongeloof zal niet meer hun gedachten kunnen opkomen. Vanwege die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die tot in de dood getrouw geweest is. Dat zal wat zijn. Onuitsprekelijk, geen oog heeft het gezien en geen oor gehoord. Maar, verhoudingsgewijs, geliefde, was het een deeltje van diegene die hier aan zaten aan des Heeren tafel. En de andere dan? Waar wilt gij uw ziel mee spijzigen? Waar zult gij uzelf mee voeden? Ach, zou wat zijn als er nou niet meer in die grote dag der dagen bevonden werden aan zijn rechterhand, aan zijn tafel. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als aan de volkeren voor ons. O, dan is toch de bede van het zondaar hart, Heer. Wil ons alles tot u bekeren, als het in uw raad mag bestaan. En ons allemaal een nieuw hart geven, met het oude gaan wij verloren. Wat zal dat dan een feesthoudende menigte zijn in alle volheid en onverderfelijkheid, als ze daar elkander voor de troon des Heeren mogen ontmoeten in hem alleen, in zijn wet. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? mogen wij op de school zijn, stabelen, letter voor letter, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Amen.